Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tony Media. Het is nog steeds oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, dat denk ik niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik nog steeds zeker. In Voordat de bom valt, hou ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Je hoort hier een trombonespeler, ja, plus de gebruikelijke boomer die zijn telefoon aan laat staan op een begrafenis. Om precies te zijn, op de begrafenis van Alexei Navalny. Op het moment dat de eerste aarde wordt gegooid op zijn graf. En ja, misschien herken je het wel, die muziek komt van de laatste scène uit de Terminator 2. Weet je dat stuk dat Arnold Schwarzenegger, die dus net slechte robot heeft vernietigd, zegt dat er nog één chip is die kapot gemaakt moet worden en dat is die in zijn hoofd. En dan takelt hij zichzelf omlaag in een vat met vloeibaar metaal. En Navalny die had gevraagd of dit nummer gespeeld kon worden voor het geval hij dood zou gaan. Ja, zelfs na zijn dood kan hij me laten lachen. Ik had eerder al eens gelezen dat dit ja, een beetje de lievelingsfilm van Navalny was. Voor mij ook eerlijk gezegd. Of ja, zeker in de top 3. Nou ja, goed. Oké, top 5. We zijn allebei ongeveer van dezelfde leeftijd. En dit was echt de eerste film met echt goede door computer gegenereerde special effects. Dat maakte toen superveel indruk. Enfin, ik heb dus altijd gedacht dat dit Navalny's lievelingsfilm was, omdat hij zich zou identificeren met John Connor, hoofd van het verzet, vechtend tegen de robots. Maar misschien zag Navalny zich wel als Schwarzenegger zelf, die John Connor moest beschermen en ja, die ervoor kiest om dood te gaan in dienst van een hoger ideaal, hangend aan een ketting en terwijl die oplost in het vloeibare metaal nog even zijn duimpje omhoog steekt. Hasta la vista, baby. Dit is wat er gebeurde in week 1 en 2 van het fucking derde jaar van de oorlog. Ja, we gaan het derde jaar in van de oorlog en dit zou wel eens een beslissend jaar kunnen zijn. Laten we beginnen met de grondoorlog. Zoals verwacht zijn de Russen ja, de afgelopen 2 weken verder opgerukt uit Avdiivka. Ze hebben nu ook de dorpen Stepove, Tonenje en Pervomaiske ingenomen. En ja, de Oekraïners hebben hier soort van haastig opgeworpen en nogal primitieve verdedigingslinies. En ook een tekort aan munitie, we hebben het vaker over hier. En eigenlijk doen de Russen niets anders dan wat ze normaal doen, namelijk hordes slecht getrainde soldaten in de strijd gooien. Soms zelfs zonder helmen of kogelvrije vesten om die Oekraïners uit te putten en vervolgens goed getrainde soldaten vooruit sturen om het af te maken, in de hoop dat ze dan ergens doorbreken. Maar ja, door die slechte verdediging en het gebrek aan munitie lukt het de Russen dus nu makkelijker om door te breken. Het is op dit moment nog onduidelijk of er gewoon chaos is bij de Oekraïners of dat ze terugtrekken naar een plek die beter te verdedigen is. Zoals bijvoorbeeld bij Pokrovsk, wat verder in het westen, waar wel diepe loopgraven liggen met antitankmijnen. Het weer is misschien wel in het voordeel van de Oekraïners, want tot nu toe was het ongebruikelijk droog. Maar gisteren zag ik de eerste beelden langskomen van tanks die vastzitten in de modder. In de lente verandert alles in Oekraïne normaliter in een modderbrei. En dat is natuurlijk zeker in het nadeel van de aanvallende partij. En toch nog even ik zou toch ook nog even een lichtpuntje willen noemen. Want ja, die lente is dus aangebroken in Oekraïne. En we kunnen wel stellen dat de Oekraïners door de winter zijn gekomen zonder grote storingen van het elektriciteitsnetwerk. Wat echt bijzonder is. En ook te danken is aan een goede luchtverdediging. Wel vallen er nog steeds drones neer, helaas. Een Shahed-drone die raakte vrijdagnacht een woonflat in Odessa. Daar gingen 12 mensen dood, waaronder een moeder en een 8 maanden oude baby. Echt verschrikkelijk. Intussen een interessante verschuiving in de luchtoorlog. Want ja, de Oekraïners die sturen nog steeds drones op Rusland af. Afgelopen week bijvoorbeeld op Sint-Petersburg en op de Krim. Gisteren hebben ze ook nog een patrouilleschip tot zinken gebracht met drone schepen. Maar ze halen ook opvallend veel vliegtuigen neer. In de afgelopen 2 weken verloor de Russische luchtmacht 15 vliegtuigen. Dat is dus meer dan 1 per dag. Iemand grapte al dat er een nieuw rapperscollectief moet worden opgericht met de naam RWA, Russians Without Altitude. Ja, dat vind ik dus heel grappig. En de Russen hebben in totaal iets van 300 straaljagers. Dus in 2 weken zijn ze 5% van de luchtvloot kwijtgeraakt. En ja, dat is natuurlijk niet niks. Vooral die 15 of meer ervaren piloten die in die vliegtuigen zaten. En ja, je ziet dat de afgelopen dagen minder straaljagers boven Oekraïne vliegen. Wat het voor de Russen moeilijker maakt om in de aanval te gaan. Gaan we door naar de Russische media. Je hoort hier een menigte in Moskou en ze roepen Niet vojne, wat betekent geen oorlog. Eerder die dag riepen ze ook al Oekraïners zijn goede mensen. Dit gebeurde allemaal vrijdag op de begrafenis van Navalny. Die werd begraven in de Moeder Gods Verzacht Mijn Lijdenkerk. Vind ik een hele mooie naam. Ja, dit zijn eigenlijk de beelden die je elke dag wel zou willen zien in Rusland. Duizenden mensen de straat op om zich uit te spreken, ook tegen de oorlog. En ze kwamen bloemen leggen bij het graf van Navalny. En dat ging nog wel een paar dagen door. Intussen liggen daar zoveel bloemen dat het kruis op het graf van Navalny intussen niet meer te zien is. En Poetin was zo slim om niet in te grijpen. En er blijven daar nog steeds mensen komen. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe lang dit nog is toegestaan. Intussen gaf het Kremlin ook signalen dat ze de teugels echt niet gaan laten vieren. Een paar dagen voor die begrafenis van Navalny kreeg de 70-jarige Oleg Orlov 2,5 jaar celstraf. Orlov is de directeur van Memorial. Dat is een organisatie die mensenrechten schendingen uit de Sovjet-tijd documenteert. En Orlov had de fout gemaakt om de oorlog een oorlog te noemen. En dat is ja strafbaar in Rusland. In 2022 won Memorial nog de Nobelprijs voor de Vrede. En maandag kreeg Lilia Tjanisheva, die aan het hoofd stond van Navalny's organisatie in Ufa, in Bashkortostan. Die had trouwens al 7,5 jaar gevangenisstraf gekregen. Maar die kreeg nu te horen dat de Russische staat in hoger beroep gaat. En ze willen dat ze nu 10 jaar in de cel zit. Het rommelt trouwens daar al langer in Bashkortostan. Ik heb daar in week 48 en 49 al aandacht aan besteed. Best interessant. Kan je nog even terugluisteren. Maar ja, waar heb je het Kremlin eigenlijk voor nodig als je plant die NSB-achtige burgers hebt? Want viral op de Russische Telegram-kanalen ging een video van een man in een winkelcentrum in Belgorod, in Rusland. Ja, die spreekt dan een man aan die gekleed is in een Superman-kostuum. Ja, die staat er op een of ander kinderfeestje. En die man die aan het filmen is, die zegt dat die Superman een NAVO-superheld is. En dat hij moet oprotten naar het westen. Op dat moment is die Superman ook kinderballonnen aan het maken. Hij is niet heel goed in het maken van ballonnen, maar volgens mij maakt hij een hond of zoiets. En er staan dus allemaal beteuterde kinderen omheen, wachtend op een NAVO-kinderballon. Hoe nou, die woedende man is nu een petitie begonnen. En dat ging ook weer viral, want er zijn genoeg gekken in Rusland. En voor straf moet het winkelcentrum binnenkort een maand van de Russische volksverhalen organiseren. Overigens heet dat winkelcentrum Mr. Green. Klinkt ook niet heel erg Russisch, maar goed. Oh ja, trouwens nog wat ander nieuws uit Belgorod. De Russische overheid heeft daar dus een soort van schuilruimtes neergezet. Een soort van betonnen containers. Want ja, Belgorod ligt op de grens met de Oekraïne en wordt met enige regelmate gebombardeerd door de Oekraïners. Maar de afgelopen week doken er beelden op van binnen in die schuilruimtes. Want het blijkt dat ze voornamelijk worden gebruikt om in te poepen. Of ja, het kan natuurlijk ook dat mensen daar schuilen en dan gaan poepen. Maar dat lijkt me ook een beetje awkward. Verder nog een paar luistertips. Ik zag een steengoed interview met Masha Gessen op een YouTube-kanaal met de naam Putin Files. Sowieso een heel interessant kanaal met allemaal interessante gesprekken. Waaronder ook met minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Maar dus ook Gessen, die duikt een beetje in de vroege tijd van Poetin, toen hij net aan de macht kwam. Ze vertelt bijvoorbeeld dat op dag 1, dus dat was 1 januari 2000, als Poetin net aan de macht is, het allereerste decreet van Poetin is de invoering van militair onderwijs op lagere scholen. Nou, vind ik echt een fascinerend detail. Verder zat ik bij de collega's van Perestroikast. Ik zat daar samen met Lisa Weda. Het ging een beetje over hoe je schrijft over Oekraïne. En ik zat ook bij het uur van NRC met Pieter van der Wielen. Daar praat ik over mijn nieuwe boek Spullen brengen. Uiteraard zet ik alle links in de show notes. Op 9 augustus vorig jaar vloog de Russische helikopterpiloot Maxim Kuzminov over Oekraïns grondgebied. Officieel zou hij daar onderdelen voor een straaljager gaan brengen, maar die Kuzminov die had andere plannen. Hij wilde zich namelijk overgeven aan het Oekraïnse leger. Hij had zijn bedenkingen over de oorlog en ja, wat ook hielp, de Oekraïners zouden hem $500.000 geven als hij zou deserteren. En ja, tijdens de vlucht vertelt hij tegen de bemanning van de helikopter over zijn plannen en hij zegt ook dat als ze landen dat ze dan in de heli moeten blijven. Nou, die bemanning reageert natuurlijk in shock, maar ze kunnen ook niks doen, want Kuzminov is de enige die weet hoe je de helikopter moet besturen. Ja, het zou echt zo'n Hollywoodfilm kunnen zijn. Hoe dan ook, die Kuzminov die landt en de bemanning rent er toch vandoor richting de Russische grens. Ja, dan worden ze gewoon doodgeschoten door Oekraïnse soldaten. Kuzminov die krijgt zijn zak met geld en die mag dan kiezen veilig in Oekraïne blijven of op eigen risico in het buitenland. Nou, die Kuzminov die verhuist naar Spanje, om precies te zijn naar de stad Villa Joyosa, vertaald vrolijk stadje. En ja, daar in het vrolijke stadje is hij afgelopen maand neergeknald voor zijn huis door een professional. Het waren 5 schoten en eentje ging recht door zijn hart. Dit meldt allemaal de Wall Street Journal, die echt een prachtig stuk hierover heeft geschreven. En ook, ja, die geeft ook een beetje bredere context over andere dubieuze sterfgevallen van Russen in het buitenland. Met als boodschap, voor de lange arm van Rusland is niemand veilig. Ik doe dat stuk trouwens cadeau in de show notes. Dmitri Medvedev, oud-president van Rusland, die gaf als reactie op de moord van de piloot een hondendood voor een hond. Ja, ze doen dus niet eens meer hun best om te verbergen dat ze gewoon een maffia-kliek zijn. Hoe dan ook, dit is echt een waarschuwing voor alle Russen die van plan zijn om naar het westen te deserteren. Militairen, maar ook officials. Je bent nergens veilig voor de geheime agenten van het Kremlin. En ook een beetje een waarschuwing voor het westen. Want die Russische geheime dienst, die toch een beetje een deuk opliep aan het begin van de oorlog. Die top van de FSB zou zelfs korte tijd zijn opgesloten door Poetin. Die FSB is terug in Rusland, maar ook in het buitenland. Vandaag niet 1, maar 2 interviews. Ja, een beetje in het kader van de nieuwe beleidsnota wat betreft bevordering van diversiteit bij Tony Media heb ik vandaag 2 oudere mannen in de podcast. Beide met een achtergrond als hippie. Maar nu allebei om eigen redenen pleit zij voor meer wapensteun aan Oekraïne. Mijn gasten zijn Roel van Duin en Theodor Holman. Om te beginnen met Theodor Holman. Welkom Theodor.
Ja, dank je.
Theodor schrijft onder meer columns voor het Parool. En wie het Parool de afgelopen jaren heeft gelezen, zal het zijn opgevallen dat veel van de columns over de oorlog in Oekraïne gaan. Geen wonder dat er dus nu ook een boek is verschenen met de titel Verhalen van oorlog, de achterkant van de strijd in Oekraïne en Israël. Over de oorlog in Oekraïne en ook over het Midden-Oosten. Maar ook wel een beetje over de Tweede Wereldoorlog, waar zijn ouders zo onder geleden hebben in Nederlands-Indië. Maar om terug te gaan naar de Oekraïne-oorlog, laten we eventjes teruggaan naar het begin van die Oekraïne-oorlog. Die oorlog is dan een paar dagen aan de gang. En
ja.
Je schrijft erover.
Ja.
Volgens mij heb je dan in je hoofd. Nou,
helemaal niet.
Interessant om erover te schrijven, maar lang gaat dit niet duren.
Nee, ik dacht ik volg het 3 dagen, dan is het voorbij.
Ja.
En, nou, ja, dat
3
is
dagen
echt,
werden drie dus dagen. In ieder geval.
Ik ben er nog mee bezig.
In ieder geval 3 jaar.
3 jaar, ja. Ja. Ik denk dat het nog wel langer gaat duren.
Ja.
De oorlog in ieder geval.
Ja, daar kunnen we het zo nog over hebben.
Ja.
Maar hoe komt het dat jij erover bent blijven schrijven? Ik bedoel, er gebeurt genoeg, weet ik veel. Myanmar, Congo, je had ook iets anders uit kunnen kiezen.
Ja, absoluut. Maar ik dacht, nou, ik ben daar na 3 dagen mee bezig. En die oorlog die ging door. En ik denk, nou, oké, dan moet ik het nog even rekken. Misschien duurt het nog 3 weken. Dus ik ging ook zoeken naar aanknopingspunten. Ik vond het een hele merkwaardige oorlog. Het waren vrienden tegen vrienden, zou je kunnen zeggen. Kennissen tegen kennissen. Buren tegen buren.
Beetje als
was
de Balkan of zo.
Een beetje als vibes. De Balkan.
Ja.
En ik dacht, ja, ik vond het heel moeilijk aanvankelijk om een positie te bepalen. Want ik hou erg veel van Russen en Rusland. Ik hou van die hele Russische cultuur. Dat vind ik schitterend. En nou was dat land opeens in oorlog met een ander land waarvan ik de cultuur hield en hou. En ik vond het een onrechtvaardige oorlog. Nou ja, goed, oké, daar schrijf je dan over. Dan ga je verder. Dan denk je, waar komt dat idiote idee van Poetin vandaan? Dan ga je verder kijken. Toen kwam ik op die merkwaardige filosoof van een Dugin.
Dugin, ja.
Dugin, die als je die leest, dan slaat een schrikje om het hart. Want ja, dat is echt een fascist. Iemand die ook nog wel slim het fascisme en het communisme heeft geprobeerd samen te laten gaan. En tegelijkertijd, ja, ook wel goede dingen over Heidegger heeft geschreven. Wat ik althans kon begrijpen uit het Engels. Maar een waanzinnige idioot die zich nog nota bene op die rare mythes van Wirt, dat is een Nederlander. Die heeft zich heel erg bezig gehouden met het Uralinda-boek.
Pan-Azië.
Pan-Azië, dat heeft hij geschreven. Nou, ik was eigenlijk stupefait.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dit is heel interessant wat hier gebeurt. Want het is niet zomaar een oorlog van we willen dat land, hè? Ik heb toen dat essay gelezen van Poetin, van die 7000 woorden. En toen dacht ik, ja, dit is echt. Dit heeft echt de allure van een enorme oorlog. Dit is van een, religieus fanatisme.
Van een Europese oorlog.
En van een Europese oorlog, zeker. En toen dacht ik, ja, ik moet hierover blijven schrijven. Want het werd ook steeds spannender en idioter en vreemder en raarder.
Ja.
Dus de verhalen, en dat vond ik. Ik ben één schrijver. Jij bent journalist. Jij bent ook schrijver. Mm-hmm. Maar jij bent ook echt journalist.
Ja.
Ik kan andere verhalen vertellen als schrijver dan jij als journalist moet doen.
Ja. Ja,
dat is je plicht. Jij moet daarheen. En ik kan allemaal dingen aan elkaar verbinden. Zelfs op het zinsniveau. Die een verslaggever niet kan doen. En maar, dat vond ik ook merkwaardig.
Het grappige vind ik wel dat jij hebt mij wel eens verteld. Dat jij, er is een 24 uur nieuwszender van Oekraïns TV. Waar je non-stop Oekraïns nieuws hebt. En dat werd een tijd gedeeld bij de Nederlandse kabelaars.
Ja.
Op zender 499 of zo. Daar zat je dan de hele dag naar te kijken. Terwijl je spreekt geen woord. Je spreekt misschien een heel klein beetje Russisch, maar echt geen Oekraïens.
Nee, maar je steekt er toch wat van op.
Dus je bent eigenlijk meer journalist dan ik. Je zit er bovenop.
Het was geweldig. Daar zaten verhalen. Kijk, je krijgt dan met dat nieuwsuitzending. Ik vind het jammer dat ze dat niet meer doen, die 24 uur.
Het is er niet meer, hè?
Het is er niet meer.
Nee, jammer.
Het is alleen 's avonds voor de kinderen. Maar wat je dan zag, dat was de verbeelding van een dystopie. Daar werden shows gehouden in de metro. En terwijl iemand daar een travestiet, of hoe heet dat tegenwoordig, een LBQHI'er helemaal met pauwenveren en alles, daar zat op te treden en liedjes had te zingen.
Op die zender?
Op die zender.
Oh, dat heb ik even gemist.
In de metro. Een hele bekende jongen, die geloof ik ook nog heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
Oh, ja.
En dan zat daarvoor zaten allemaal vrouwelijke militairen in uniform. En die zaten dat mee te zingen. Er zaten allemaal vrouwen met kinderen op hun schoot. Die zaten ook mee te zingen. Ik denk, ja, dit is merkwaardig. Dit is vreemd.
Maar dit is misschien ook waar ze voor vechten.
Dit is
want
waar
dit zou je niet absoluut op de Russische tv zien.
Nee, dus ik vond dat zo merkwaardig.
Prachtig. Jammer dat die zender er niet meer is.
Ja, echt jammer.
Hey, Theodor, tijdens het lezen van je boek werd ik zelf ook een beetje bevestigd in mijn angst. Een angst die bij mij zich steeds meer opdringt. Dat oorlog eerder de regel is en vrede een uitzondering. Ik word er niet echt vrolijker van je boek. Dat hoeft ook niet zo. Maar heb jij dat idee ook?
Ja, ik heb dat idee zeker. We bereiken nu een bedenkelijk filosofische laag. Boor je nu in mij
precies,
aan.
Precies, we gaan nu keihard de diepte in.
Maar ik heb echt het idee dat de mens liever oorlog wil dan vrede. Vrede vindt men saai. Dat zie je steeds. Het is vrede en eigenlijk saai. Na verloop van tijd heeft men daar genoeg van. En dan ga je je met andere dingen bezighouden. En
misschien ook omdat mensen vergeten zijn wat oorlog is.
Ja, absoluut. En ik vind echt dat we nu in een hele decadente tijd leven. En we willen geen afstand doen van dat merkwaardige, van onze merkwaardige luxe die we zomaar voor granted aannemen. Het is allemaal wel prettig wat we hebben. En terwijl we aan de andere kant, dan komen er mensen die zeggen, ja, hier moeten we voor vechten. De reden waarom op het ogenblik de maatschappij ook zo hard is geworden. Politici zijn cabaretiers geworden. Hè? En die schelden. En op de televisie krijg je elk talkshow. Krijg je ruzie en wordt er op een verschrikkelijke manier gescholden. Deed ik vroeger ook. Heb ik nou spijt van? Althans, ik heb er geen spijt van dat ik dat vroeger deed. Ik zou dat nou niet meer doen.
Ja.
Maar dat komt omdat men toch die saaiheid van de vrede, wil men doorbreken door ruzie te maken. En dat gaat steeds erger worden en erger worden.
Ja.
Het is niet meer excellentie, weet je wel. In mijn tijd, een politicus, sprak ik excellentie. Ik heb Lubbers nog geïnterviewd, excellentie. Mm-hmm. En het is nou, zeg klootzak, heb je nog geneukt afgelopen week?
Ja.
En dat is, dat begrijp ik wel. Ik moet er ook soms wel eens om lachen. Maar daarom denk ik dat men wil geen vrede. Men wil eigenlijk oorlog. Na verloop van tijd wil men oorlog.
Maar men weet helemaal niet wat oorlog is. Nee. En uiteindelijk als men weet wat oorlog is, dan wil men het niet.
Nee, dan gaan ze weer daarvoor vechten dat het snel vrede moet worden.
Ja. Dat jij er misschien meer mee bezig bent dan anderen, dat kan ook komen door natuurlijk hoe je gevormd bent.
Ja.
Je ouders zijn natuurlijk ontzettend geleden in die jappenkampen.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb het ook soms het idee, als ik het lees, dat er ook een soort van therapeutisch iets aan de hand is. Dat het ook een soort van verwerking is van het oorlogsverleden van je ouders en ook van jezelf.
Nou, je bent
natuurlijk van na de oorlog, maar dat heeft je draagt het wel mee.
Ja, therapeutisch weet ik niet. Misschien. Maar in ieder geval heb ik er een andere visie op gekregen. Vroeger, toen mijn ouders, zeg maar in de jaren 50, toen ik geboren werd en daarna, werd er absoluut over gezwegen. En als ik er naar vroeg, dan werden de discussies en het gesprek daarover ontweken. Mijn vader uitte zich wel in opvattingen over het leger, opvattingen over de atoombom, opvattingen over, nou ja, noem maar op. En eigenlijk na al die jaren ben ik ook gaan inzien waarom hij die opvattingen had die hij had. En die hadden enorm te maken met de oorlog. Die hadden te maken met het feit dat hij gemarteld is geweest. Dat had te maken met het feit dat hij eigenlijk het beste voor had met de mensen, maar dat niet kon doen. Je moet niet vergeten, hij was alles verloren. Hij was zijn land verloren waar hij in geboren was. Hij was zijn beroep verloren. Hij was echt alles kwijt. Hij was ook werkeloos vlak na de oorlog. Hij was in het kamp enorm gemarteld. Hij had in de dodententent gelegen. Ja, dat had hem eigenlijk gevormd. Mm-hmm. En hij wilde, door wat hij geleerd had, dat wilde hij in mij kneden, als mm-hmm. het ware. Mm-hmm. Met als gevolg dat ik me daar uiteraard heel erg ging tegen verzetten.
Maar geef eens een voorbeeld van wat hij in jou wilde kneden en waar jij niks van wilde weten.
We moeten een sterk leger hebben. Zijn broer was kolonel in het Nederlandse leger. Hij had zelf ook nog in het leger gezeten. Hij vond dat noodzakelijk. Ik was een hippie. Hè? Ja. Je moet niet vergeten. Ik ben van 53, dus de jaren 70 was.
Je moest daar niks van weten van dat leger.
Ik vond het afschuwelijk. Ja. Ik vond het weerzinwekkend.
En
nou denk ik dat het heel noodzakelijk is dat we een heel sterk leger hebben. Dat denk ik echt. En dat maakt het meteen ook voor mij een thema. Want ik heb kleinkinderen en ik moet er eigenlijk niet aan denken dat die het leger in moeten.
Ja.
Dus dat geeft persoonlijk voor mij een eigenlijk afschuwelijk dilemma. En waarbij ik dan zou moeten adviseren, ik ben voor het Nederlandse leger, of een Europees leger. Ik ben voor een leger dat heel sterk is. Maar tegelijkertijd zou ik dan ook misschien wel moeten adviseren, maar ga naar het buitenland mm-hmm. als dat nog kan. Weet je wel, om die oorlog te ontwijken. Want ik heb een oorlog niet meegemaakt, maar ik weet ondertussen wel wat de gevolgen kunnen zijn van een oorlog. Want ik heb ze thuis zien rondlopen. De oorlog was niet afgelopen in 1945. Die ging nog door tot het jaar 2000. En mijn moeder was overleden. Dus ja, ik ben er bang voor. En tegelijkertijd denk ik dat het onontkoombaar is. En dat het misschien wel moet.
Onontkoombaar, omdat als je naar de toekomst van dit conflict kijkt, zie je voor je dat het conflict zich misschien uit gaat breiden in Europa of op andere plekken in de wereld.
Ja.
Hoe zie je dat voor je?
Ik zie het voor me dat, en dat komt juist door waar we het in het begin over hadden, door bijvoorbeeld die essays, of dat essay wat Poetin heeft geschreven en wat je daar nou allemaal ziet. Dan denk ik dat hij dat Poetin niet meer terug kan. Hij kan niet zomaar.
Heb je met Wedef gisteren trouwens horen praten?
Ja. In zijn Mao-pak. Ja, ik heb dat gehoord. En dat was echt stom.
Er was even een soort van rompstaatje rond Kiev over. Ja. En dan heb je Polen mag dan het westen van Oekraïne. Hè, samen met Hongarije.
Ja, dat was als je die kaart zag.
Rusland de rest.
Dat moet iedereen toch de ogen openen, zou je zeggen. Ja. Toch? En ik denk dus echt dat hij niet anders kan. En ik denk ook dat Amerika op een gegeven moment niet anders kan. Europa niet anders kan. En dat er toch ongelukken gebeuren. Eerste Wereldoorlog is ook gebeurd door een ongeluk. Dus dat kan hier ook gebeuren. En dan zijn de rapen gaar. En dan moeten we allemaal weer loopgraven aanleggen. En kunnen we niet anders doen dan proberen daarop tegen te houden. Maar ik zie het echt in. Ik denk echt dat er een atoombom gaat. Je zegt, zal de atoombom vallen? Nou, ik denk het niet. Ja. Maar ik denk wel dat die misschien wel in de lucht op een gegeven moment afgeschoten gaat worden.
Okay.
Als een vorm van dreiging.
Ja.
Dat vermoed ik. Ik ben heel erg somber wat dat betreft, hoor.
Laten we gewoon met deze vrolijke noot het gesprek eindigen. Het is een ontzettende...
Met een knal.
Met een mooie knal, maar in de lucht.
Ja, maar in de
lucht. Ik vind het al meevallen. Ik vind dat iets hoop. Want dan zie je zo'n paddenstoel in de lucht en dan kan je weer verder. Ik vind
maar die paddenstoel in de lucht, dat zijn dan mensen met paddenstoelhoofden en halve armen. En
ik probeer positief te eindigen, Theodor. Theodor Holman, heel erg bedankt voor het gesprek. In de winkel ligt zijn nieuw boek Verhalen van Oorlog, de achterkant van de strijd in Oekraïne. En Israël. Dankjewel.
Dankjewel.
Ik had ooit een Amerikaanse vriendin. En na een tijdje kwam ik erachter dat zij 2 keer op George W. Bush had gestemd. 1 keer, nou ja, okay. Maar om nou een 2e keer op hem te stemmen vond ik wel wat ver gaan. Uiteindelijk gingen wij uit elkaar. Niet per se om die reden. Maar ik heb me wel altijd afgevraagd. Kan je met iemand samen zijn die er radicaal andere wereldbeelden op nahoudt? En dat is een beetje de thematiek van het nieuwe boek van mijn gast vandaag, Roel van Duin. Welkom, Roel.
Hallo, Jelle.
Hallo. Roel van Duin is politicus geweest bij onder meer GroenLinks. Maar de meesten kennen hem waarschijnlijk als oprichter van de Provo en de Kabouterbeweging. In zijn nieuwe boek Schoonvader van Poetins geheime agent beschrijft Roel aan de hand van dagboekaantekeningen hoe hij steeds meer vervreemd van zijn Russische vrouw met als splijtswam... Ja, de oorlog in Oekraïne, waar zij heel verschillend naar kijken. Even om mee te beginnen, Roel, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? En wanneer was dat?
Ik zocht een vrouw. Ik had liefdesverdriet gehad en ben ik op een datingsite gegaan. En heb ik haar gevonden. Het was ook heel prettig met Zenia. Lange tijd... Ik heb een goed huwelijk met haar gehad, totdat...
Wacht even hoor, maar en over welk jaar hebben we het nu?
We zijn begonnen in 2004.
En hoe gaat... Dat vind ik toch wel even interessant. Ik heb wel eens een verhaal gedaan over internetdating met Russen en met Oekraïners. En toen zat ik in een ontbijtzaal in Kharkiv met allemaal mannen die zaten te wachten op hun date... Dan ben ik heel benieuwd, hoe ging die eerste ontmoeting? Was dat in Rusland, was dat hier?
Ja, we hadden een heel prettig e-mailcontact voorafgaande. Toen ben ik in het vliegtuig naar Sheremetyevo gegaan. En,
Moskou.
Ja, we hebben voor het eerst op het Rode Plein gezoend. Dat was allemaal heerlijk. En er was toen ook nog een politiek, een beetje een ontspannen sfeer.
Ja.
Was hoop op mogelijke vriendschap met Rusland.
Zeker. Het waren hele andere tijden.
Ik voelde me daar eigenlijk heel goed bij. En ik heb haar ten huwelijk gevraagd. En dat was allemaal prima. Ik was in Nizhny Novgorod. En ik ontmoette haar moeder en haar kinderen. En het was allemaal heel leuk.
En zijn jullie zijn in Nederland gewoond of heb je ook in Rusland?
In Amsterdam, ja.
Ja, okay. En toen kwam 2014. De bekende groene mannetjes, maar het waren gewoon Russische soldaten. Die bezetten de Krim. In de Donbass brak de oorlog uit. Vlucht MH17 werd neergehaald. Hoe werd dat thuis bij jullie aan de keukentafel besproken?
Zenia en ik waren het eigenlijk wel met elkaar eens... dat dat misselijke streken waren van Rusland.
Mm-hmm.
Maar het probleem was, haar kinderen in Rusland... die steunden Poetin en alles wat Poetin deed.
Ja.
En dat was moeilijk. Daar hadden we dan wel een oplossing voor... gewoon door de mensen er niet over te praten. Ik had wel een beetje stekelige gesprekken dan met de kinderen erover. Die dachten bijvoorbeeld dat Nemtsov door de Amerikanen vermoord was. Mm-hmm. En dat was een... En nee, die wilde wel in de Donbass gaan vechten.
Mm-hmm.
De gelukkig werd hij door zijn moeder ervan weerhouden. Ja, maar oké, okay, dat ging allemaal nog wel. Tot op een dag haar dochter een relatie kreeg met een geheim agent van de FSB.
Ja.
Dat vond ik echt heel moeilijk.
Want dat is dus eigenlijk, dat is waarom de titel in de titel Schoonvader staat. Het gaat over je schoonzoon of toekomstige schoonzoon. Op de voorkant zie je Poetin in een trein zitten en op de weerspiegeling zit volgens mij Felix Dzerzhinsky, de beruchte oprichter van de NKVD, de voorloper van de KGB.
Ik kon me dat niet voorstellen hoe ik daarmee zou kunnen omgaan.
Met als schoonzoon iemand die bij de geheime dienst werkt.
Ja. Dan zit je bijvoorbeeld s'avonds aan tafel en je vraagt, jongen, wat heb je vandaag gedaan? En hij zegt, ja, ik heb een leuk rapportje geschreven. In werkelijkheid heeft hij misschien een vriend van Navalny.
Heeft hij Novichok in iemands onderbroek gedaan?
Ja, precies.
Die dag.
Ja.
Ja, het zou kunnen.
Ja. Nou ja, en bovendien, een geheim agent, die is geheim. Dus zij wilde, en ook Zhenya, die wilde dat met alle kracht, dat ik er niet over praatte met niemand.
Oké. Okay.
Maar dat kan ik niet, zo ben ik niet. Als ik een geheim agent in de familie krijg van een dictator, dan wil ik daarover praten met mensen van hoe daar moet ik mee om moet gaan. Dus het is eigenlijk een onmogelijke situatie, want ik hou niet van Poetin. En deze man, die hoort bij de FSB en die heeft als opdracht om de oppositie uit te roeien, kort gezegd.
Ja.
Dus ik vond het, onmogelijk. En ik ben toen gescheiden.
Maar Roel, is uiteindelijk liefde niet belangrijker dan hoe iemand over de wereld denkt?
Dat zou je denken, hè? Dat liefde veel grenzen doorbreekt.
Hmm.
Maar dat was toch niet het geval. Ik dacht, ik moet toch ook realistisch zijn. Het kan gewoon niet. Dit vreet aan mij. Het gaat dwars tegen alles in waar ik in geloof.
Hm.
Dus ik moest het stoppen. Ik kon gewoon niet anders. Dus.
En heb je enig idee hoe zij nu denkt over de oorlog waar we nu in zitten? Zeg maar de oorlog sinds 2022?
Dat weet ik niet, want het contact is dus helemaal gestopt. Ik kan niet zeggen. Ik denk dat zij nog steeds wat erover denkt, wat ze erover dacht. Namelijk dat Poetin niet op de goede weg is. Maar dat zij daar gewoon niet over praat in Rusland of in het contact met haar kinderen. Omdat dat voor haar boven alles gaat.
Ja.
En dus het was eigenlijk een botsing tussen een vrouw voor wie de kinderen het allerbelangrijkste zijn.
Ja.
En een man, ik, voor wie principes toch overwegen.
Ja, wat bizar. Roel, op een gegeven moment in je boek schrijf je over dat je mailcontact uiteindelijk hebt met jouw, hoe zeg je dat, stiefdochter.
Ja.
En die zit dan in Noord-Korea.
Die dan in Pyongyang verblijft, ja.
Hoe zit dat?
Dat weet ik nog steeds. Het is een raadselachtig gebeuren geweest. Ik denk dat zij ook in een soort geestesnood is gekomen. Of misschien een vlaag van heimwee had. En even een paar korte e-mails schreef. Maar daarmee was het afgelopen. Ik verder geen contact gehad. Maar het is natuurlijk wel een teken van de tijd, hè, dat zo iemand daar zomaar ineens in Noord-Korea zit.
Ja.
Ik kreeg ook opdracht om te verzwijgen dat mensen die in dienst van de FSB zijn alleen nog maar op vakantie naar China of Noord-Korea kunnen.
Mm-hmm.
En precies niet naar Nederland, want dat is een vijandig land.
Ja. Je boek gaat natuurlijk, behalve over je privéomstandigheden, gaat natuurlijk ook over de verschrikkelijke oorlog waar we nu in zitten. Daar spreek je heel duidelijk over uit. Maar je bent natuurlijk een van de eerste organisatoren van demonstraties tegen kernwapens. Je bent een uitgesproken pacifist. Je bent misschien wel van. Je bent de hippie der hippies. Ik bedoel, je bent zo ken ik jou gewoon ook uit de geschiedenisboeken. Maar ja, nu lees ik je boek en je pleit voor een Europese kernmacht, invoering van de dienstplicht.
Ja.
Wat is precies het moment geweest dat jij zo radicaal anders bent gaan denken?
Ja, het huwelijk met Zenia is eigenlijk een korte cursus. Nou ja, kort, 14-jarige cursus in realpolitiek geweest. Want ik heb Rusland en het poetinisme echt aan de lijve leren kennen. En ja, ik zie geen andere weg om Poetin tegen te houden dan met geweld. Of liever gezegd met de dreiging van geweld.
Ja.
Met afschrikking. Want ja, al die mensen die roepen over diplomatie, ja, die staan volgens mij in de lucht. Want hoe kun je diplomatie hebben met iemand die je bedreigt en schiet?
Ja, het enige wat dan werkt is geweld.
En helemaal geen zin heeft om te antwoorden. Of nog een potje desinformatie op je dak stuurt.
Ja.
Dus ik denk dat het gewoon realistisch is dat we de democratie die we in Europa hebben, dat we die moeten beschermen door toch onze macht en ook militaire macht te tonen.
Ja.
Tegenover iemand die hier zomaar naar binnen dreigt te wandelen, of althans aan de oostrand flink te verpletteren.
Ja. Is het eigenlijk niet een idiote wereld dat juist de linkse partijen, dat de groenen voor meer wapensteun in Oekraïne zijn, terwijl de rechtse partijen, zoals de PVV, tegen die steun zijn? Het voelt ook een beetje aan als de omgekeerde wereld.
Ja, dat is het ook. Maar ja, ik denk ook vaak aan het einde van de jaren 30. Toen waren mijn geestverwanten, de anarchisten en pacifisten, die waren ook eigenlijk in grote getale tot de conclusie gekomen dat het niet anders kon dan met geweld om Hitler tegen te houden.
Mm-hmm.
Terwijl de rechtse, de NSB'ers en zo, dachten van nou ja, dat valt allemaal wel mee met die Hitler, dat is allemaal wel leuk. Toen was dat ook zo, dat de linksen gingen roepen om bewapening.
Ja.
En de rechtse juist zeiden van nou ja, is niet nodig.
Zo'n vaart zal het niet lopen.
Deze Hitler, dat is eigenlijk wel een toffe gast.
Ja. Dat heeft allemaal zijn weerslag gevonden in je prachtige nieuwe boek Schoonvader van Poetins geheim agent. Ik zou iedereen aanraden om het boek te lezen. Roel van Duin, dank je wel. Dit was het voor deze week. Wat langere podcast dan normaal. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Nog een huishoudelijke mededeling. Het is de laatste kans om mijn theatercollege met Ruben Terlouw te zien. Met trouwens een speciale Oekraïense muzikale gast die jullie misschien wel uit de podcast kennen. Meer verklap ik niet. We staan nog twee keer in het theater. Vrijdag in het Zaantheater in Zaandam en zondag in Musis en Arnhem. Ik ben er weer over twee weken. Tot dan.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.